best lastig. Ik vind het dan best lastig.
Oh, echt, ja.
Is dat voor de piano beter te doen? Beter te spelen?
Hij wordt door minder zwaar. Ja. Ik ken hem niet.
Oké.
Beginnen we gelijk zoals die op YouTube ook is? Of heb jij een introotje?
Ik zal wel heel lang beginnen wijken.
Ja, is wel lekker. Ja, heel graag.
Ons steekt de vlucht.
moet versnellen, of niet? Ja. Dus,
gaan wij
ja.
Ja. Ik weet ook niet of die bekend is.
Dat valt altijd mee hoeveel mensen hem wel kennen, maar er zullen ook als de piano goed hard zet en wij zingen, dan volgen ze wel. Dat was natuurlijk vorige week 2 weken geleden.
Die stond echt heel zachtjes.
Nee, toen was de schijfpaneel had een storing. Dus hij stond niet aan. Dus toen was het niet echt. Misschien moeten we hem straks nog een keertje doen, want hij is best wel hoog.
Ja, ja, ik ben blij dat hij aan het einde zit.
Ja.
Ik heb 2 dagen verjaardag gehad.
En ik dacht inderdaad, hoe gaan we dat doen? Draai je rondje? En ik dacht niet om
meedoen, hè? Dat kun je zitten, hè?
Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Geef elkaar een hand als je Jezus lief hebt. Geef elkaar van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Spring eens in de lucht als je Jezus.
Oh, je kan ook iets tussendoor, dus misschien wel.
Ja. Hoor ik niet een stukje te veel?
Als je Jezus lief hebt, spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Als je Jezus lief hebt, sta eens even op als je van hem houdt.
komt het wel, maar s'avonds gaat het veel makkelijker.
Ja. Dat is dan een rommel op je.
Een nichtje geworden.
Echt waar?
Ja, van een broertje.
Wat leuk. Misschien wel makkelijk.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom, ook de luisteraars thuis. Mijn naam is Fabian de Jong en vanmorgen gaat dominee Van der Linden voor. Dank, welkom. Vanmiddag ook trouwens. Volgende week gaat dominee Robert Jansen voor en in de middagdienst dominee Marcus. Na de dienst is er weer koffie met gebak en thee en limonade. Van harte welkom. En vandaag is ook de laatste dag voor het inleveren van het formulier van de ledenbijdrage. Moet ik zelf ook nog doen. Een gezegende dienst toegewenst. En we beginnen met het zingen van Weerklank 83. Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand. Hij heeft voor ons geleden.
Goedemorgen, fijn om in jullie midden te zijn. Ik was hier al op tijd, ik dacht dat de dienst om 9:30 begon. Dus even in het park hier verderop gezeten. Ik zag de bladeren daar neerdalen. En dan word ik een klein beetje triest. Behalve als je dan kijkt naar de knopjes die alweer in de takken zitten en een nieuw jaargetijde aankondigen. Dat is een belofte. Dat is wat anders dan onze techniek. Ik heb een tuin met een trekkertje en die deed het niet. En ik leef dan misschien te veel uit de belofte, want dan denk je na een week van nou even kijken of die het dan toch doet. Nou, doet het niet. Een week later probeer het weer eens. Hij doet het niet. Ja, dat is wat wij mensen hebben. En dan is zo'n trekkertje best wel een ramp, vind ik. Hè? Want dan moet je naar de garage met dat ding en zo, voordat hij dan gerepareerd is. Laat iets zien van hoe wij mensen kunnen kiezen voor de belofte. Leven uit de belofte van God, de hoop. Of leven vanuit zo'n ramp, hè? Dat we het verwachten van techniek en mensen enzovoort. Nou, wij zitten hier om te leven vanuit de belofte. Er is hoop, verwachting. En dat niet dankzij ons, maar dankzij de Heer Jezus. Misschien zeg je wel van, nou, ben ik helemaal niet mee bezig geweest de afgelopen week. Nou, goed dat je in de kerk bent. Ik stel voor dat we ons richten op God met de vraag of Hij die hoop in ons hart wil neerleggen. Wij verwachten kracht, hulp en zegen in de naam van de Heere God. Het is de God die hemel en aarde ook ons gemaakt heeft. Hij is trouw. Hij gaat door met zijn werk in ons persoonlijke leven, in onze gemeente, maar ook in deze wereld. Ik groet jullie namens deze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader, door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in de verbondenheid door de Heilige Geest. Wij zingen uit weerklank 458 nu. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Waar gaat het om in het leven? Dat is een mooie vraag. Ik denk voor de kinderen een beetje een moeilijke vraag, of niet? Wat is nou het meest belangrijke in het leven? Als we hier in de kerk zitten, en dat aan elkaar vragen. Iemand een idee? Ja, jij? Het gaat om de Heere God. Heel goed, heel goed. En wat is nou het belangrijkste aan de Heere God? Als je de Bijbel leest en ook hier in de kerk kijkt naar de Heere God, wat valt dan op? Ook wel weer een moeilijke vraag, maar ik zie een vinger omhoog. Jij? Hij kan veel dingen doen, hoor ik. En dan? Oké, heel goed. Heel goed, heel goed. Nou, fijn dat die reacties helemaal komen zo. Ik zat nog aan een ander ding te denken en dat is liefde. Het gaat bij de Heere God om liefde. Zo is die. En hij wil graag dat wij ook vol van zijn liefde zullen zijn. Dat lezen we op een aantal plekken in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld als de vraag gesteld wordt, wat is nou het meest belangrijke in het leven, in de Bijbel? Dan zegt de Heer Jezus, dat is het volgende. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod, daar gaat het om, zegt Jezus. En het tweede, daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Dat is het tweede, net zo belangrijk als het eerste. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En hoe gaat nou dat liefhebben van God dan? Nou, dan geeft de Heer in Exodus 20 een aantal regels die ik met jullie lees. De eerste is, maak geen godenbeelden, geen afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar als ze mij lief hebben, komt hij weer, en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat, de rustdag, in ere. Het is een heilige, een apart gezette dag. 6 dagen lang zult u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag, gewijd aan de Heere uw God. Dan zult u niet werken, dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, uw slaven, slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt, de zee met alles wat erin leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbatdag gezegend en die heilig apart verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geeft. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Zullen we nu zingen over hoe bijzonder dat dit getuigenis van onze God is, met Psalm 119, vers 49. We gaan samen bidden of God ons wil zegenen in deze dienst. Hè, dat we echt mogen weten, God is er. En in de Heer Jezus is die ons een genadige Vader. We gaan ook bidden voor het offer. Hè. U hebt gelegenheid om te geven. Hè, dat is kenmerkend voor een christelijk leven. Hè. Je neemt niet allereerst, je geeft van dat wat je hebt ontvangen van God. De bedoeling is dat we geven voor kerk en zending. Nou, denk er eens over na. Wat ga je geven? Hoeveel ga je geven? En vraag God er ook voor. Van wat mag je afstaan van wat hij je heeft toevertrouwd? We gaan ook bidden of God ons daarbij wil verlichten. Zullen we samen bidden? Wij komen tot u, grote God, trouwe Vader in ons Heer Jezus. Op deze ochtend dat we samen zijn als gemeente hier in de kerk. Wij danken u dat het weer zondag is, rustdag. Een dag om te besteden met u en met elkaar. Dat is niet gewoon. We hebben jaren, eeuwen gehad voordat het christendom kwam, waar de mens altijd maar wat doorging in een hollen of een niet weten wat te doen. U geeft structuur aan het leven. En we vinden dat misschien ook wel weer te gewoon. Ja, natuurlijk, het is zondag en we hoeven niet te werken. Behouden ze dan wie op zondag arbeid heeft te verrichten. En toch is het wel bijzonder dat we die rustdag van u krijgen en dat u ons stilzet om te letten op uw wonderen. Hoe ongewoon het is dat wij leven op deze planeet waar nog heel veel groeit en zich ontwikkelt, waar allerlei processen zich onzichtbaar voltrekken die het mogelijk maakt dat we kunnen ademen, dat we kunnen leven, die door u is geschapen tot een planeet waar liefde zal heersen. Dat is de kern van uw koninkrijk, wat u hebt aangekondigd, Heer Jezus, en wat zich is gaan ontwikkelen sindsdien. En hoe kunnen we die liefde zien in allerlei opzichten, in ontwikkelingen, in de gezondheidszorg, in ontwikkelingen van een rechtsstaat, in ontwikkelingen waardoor wij een maatschappij kunnen hebben zoals we die hebben. En toch staat dat alles onder grote druk. Vanwege onrust, vanwege oorlogen, vanwege crises. En daar hebben wij mensen een heel groot aandeel in. En wij zitten hier dan ook in de kerk om dat te beseffen. Dat we het niet goed doen. En tegen u te zeggen, Heere God, vergeeft u ons onze zonden. Wij maken er maar al te vaak een potje van. En dat ligt aan mij. We kunnen dan naar een ander wijzen. En daar zijn we ook best wel goed in. We zitten hier in de kerk om naar onszelf te kijken. En dat in het licht van uw woord, Heere God. En dat geeft ons hoop. Anders worden we teruggeworpen op onszelf. En dan kunnen we denken, hoe moet ik het anders doen? En waar leef ik eigenlijk voor? Als we de Bijbel openen, verspreidt dat licht en hoop en geloof en liefde en kracht en uitzicht. En daarom zijn we hier. En daarom bent u met uw geest hier ook aanwezig om ons te wijzen op dat waar het om gaat in het leven. Geeft u ons dat en zegent u ons daarbij. Zegent u jong en oud, dank u wel voor de kinderen die er zijn en de betrokkenheid van hun hier ook. Wilt u hen ook duidelijk maken dat hoe jong ze ook zijn, ze een schaapje van uw kudde mogen zijn. Ze bij u mogen horen. En ook als we jong zijn, als het leven openbloeit, dat we dan beseffen dat we op onze grenzen stuiten. We kunnen niet eindeloos dingen dromen en ontwikkelen zoals dat soms gepresenteerd wordt in de media. Dat we gaan op de weg van u. En dat we u op het oog hebben. Geeft u dat aan de jongeren, maar ook als we wat ouder zijn. We bidden u om een goede dienst. Als het woord open gaat, dat het licht verspreidt op een manier dat we zeggen van, hé, dat heb ik nog niet eerder gezien zo. Geeft u ook dat we mogen geven in het offer wat we mogen brengen. U geeft ons zo geweldig veel. En het is uw karakter dat u geeft. Helpt u ons om dat na te volgen en ook te geven voor kerk en voor zending, om uw koninkrijk verder te brengen in ons land, in onze gemeente, in onze stad, maar ook in de wereld. Op de plekken waar het zendingswerk gedaan wordt van onze kerken. Zo willen we dit aan u vragen. Dat alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan vindt er nu de dienst van het offer plaats en zingen we gezang 421, een lied van verlangen. Als een hert dat verlangt naar water, zo zingen we, zo verlangt mijn ziel naar u.
Ik dacht, ik ga op tijd, maar dat was wel heel op tijd. Ik heb even om me heen gekeken en ik weet niet of u het al heeft gedaan, maar er zijn weer heel erg veel kinderen in de kerk. en heel erg veel jongeren. Super fijn. Jongens en meiden, toen ik 10 jaar werd, kreeg ik van mijn vader en moeder een bijbeltje voor mijn verjaardag. Ik werd 10 jaar. En mijn moeder had in dat bijbeltje iets geschreven. Aan de voorkant. En ik kon zien dat mijn moeder het geschreven had. Dat zag ik aan de handschrift. En weet je wat ze daar geschreven had? Daar stond Matteüs 6, dubbele punt, 33. Nou, dat betekent Matteüs 6, het hoofdstuk uit de Bijbel, vers 33. En toen had ze geschreven, maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Nou, dat had mijn moeder geschreven. En dat hoofdstuk, Matteüs 6, gaan we straks lezen. De ouderling van dienst gaat het straks uit de Bijbel lezen. En misschien heb je al wel gekeken in de Bijbel. Misschien heb je vader of moeder de Bijbel al open. En dan zie je dat dat best wel een lang hoofdstuk is. En in dat hoofdstuk gaat de Heer Jezus vertellen tegen de mensen hoe je eigenlijk als christen moet leven. Over bidden gaat het. Het gaat over geven, wat we net ook hebben gedaan. En het gaat over zorgen maken. En dan dus in vers 33, misschien kan je het meelezen als de Bijbel open is. En dan staat er, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, nu wil ik 2 dingen met jullie bespreken. Het eerste is, wat betekent dat nu? Zoekt eerst het koninkrijk van God. Nou, daar gaat de dominee natuurlijk nog veel meer over vertellen. Maar ik ga het heel kort even voor jullie vertellen. En het tweede wat ik met jullie wil bespreken. En daar kan je misschien vast even over nadenken. Waarom zou mijn moeder dat nu in dat bijbeltje voor mij hebben geschreven? Nou, wat betekent nou Gods koninkrijk? Zoek eerst Gods koninkrijk. Nou, alles wat bij God hoort. He, als een koning een koninkrijk heeft, dan is alles in dat koninkrijk, in dat land van hem. De mensen die erin wonen, de dingen die daar gebeuren. Nou, zo is het ook met Gods koninkrijk. Alles wat bij de Heere God hoort. He, dus dat je van hem houdt, dat je voor hem zingt, dat je tot hem bidt. Dat hoort allemaal bij Gods koninkrijk. En het is natuurlijk belangrijk om dat te zoeken, om dat te doen. Want als je je dan zorgen maakt, nou en ik weet zeker dat iedereen zich hier wel eens zorgen maakt over allerlei dingetjes. Vinden ze me wel aardig op de turnvereniging? Gaat het wel lukken met die toets deze week? Of hoe zal het met opa gaan die zo ziek is? We maken ons allemaal wel eens zorgen, hè? En dan zegt de Heere Jezus dus, maar als je bij mijn koninkrijk hoort, als je mij zoekt, dan help ik je. Dan ben ik erbij en dan mag je met je zorgen bij de Heere God komen. En dan kan je het net wat beter aan. Nou, dat was het eerste. Nu nog het tweede, hè. Waarom zou mijn moeder dat nou in dat bijbeltje voor mijn 10e verjaardag hebben geschreven? Nou, misschien heb je erover nagedacht. Is er iemand die het weet en die het wil zeggen? Wie weet het? Anders zeg ik het zelf hoor, dat is ook helemaal niet erg. Ik zie geen vingers. Nou, mijn moeder wilde mij natuurlijk dat wensen. En mijn vader natuurlijk ook, maar mijn moeder had het geschreven. Mijn moeder wilde dat natuurlijk voor mij wensen. Dat ik, toen ik 10 jaar werd, dat ik eerst het koninkrijk van God zou zoeken. En daarmee hoopte ze natuurlijk ook dat ik dat zou doen. Nou, en nu horen wij het vandaag in de kerk. Van de dominee, uit de Bijbel. En ik heb dan hetzelfde als wat mijn moeder had. Ik hoop dat jij, en ik wens dat jij, eerst het koninkrijk van God zoekt en alles wat erbij hoort. Nou, de kinderen mogen straks na het lied zingen naar de zondagschool. Daar gaan jullie ook over Gods koninkrijk horen. Ik heb al even gespiekt. Ja, want het gaat over een rechter. En die krijgt een zeurende vrouw aan zijn hoofd. Moeten jullie maar eens gaan luisteren. En de kinderen die hier blijven, die gaan natuurlijk samen met mij luisteren wat de dominee nog allemaal te vertellen heeft over zoekt eerst het Koninkrijk van God.
We gaan een opwekking voor kids zingen. En het zou heel leuk zijn, als de volwassenen dat durven, dat ze ook mee gaan doen met de activiteiten die vermeld staan in het lied. Dus wees welkom om mee te doen.
Sta even op als je Jezus lief hebt. Sta even op als je van hem houdt. Laat het merken, laat het merken dat je van hem houdt. Breng eens even een hand als je Jezus liefhebt. Geef elkaar een hand dat je van hem houdt. Laat het merken, laat het merken dat je van hem houdt. Breng eens even een hand als je Jezus liefhebt. Breng eens even een hand als je van hem houdt. Dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt.
Dank voor de introductie. Het was heel helder over Matthäus 6, vers 33. De juf had het over toen ze 10 was. En toen ik in die leeftijd was, zongen we dat lied nogal eens een keer. Hè, dat zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ik heb dat heel vaak gezongen. En zijn gerechtigheid. Maar ik heb het nooit begrepen. Eigenlijk niet, nee. En nu wel. Ja, nou goed, ik ga mijn best doen om het uit te leggen. En ik hoop dat dat is wat, wat vanochtend wat blijft hangen. Want ik zie in Matthäus 6 wegen om die gerechtigheid van God inhoud te geven. Ik noem ze even en dan gaan we het lezen om wat structuur te geven. Want dit is best een fors hoofdstuk, maar het zijn heerlijke woorden van God. Nou, 6 wegen. Dat is als eerste het geven aan de armen. Dat is vers 1 tot 4. Ten tweede is dat bidden, vers 5 tot 15. In de derde plaats is dat vasten, vers 16 tot 18. In de vierde plaats het verzamelen van goede dingen, vers 19 tot en met 21. In de vijfde plaats een visie hebben, vers 22 tot 24. En in de zesde plaats je laten ontzorgen, vers 25 tot 34. We gaan dit met elkaar lezen.
Wees op uw hoede dat uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader, die in de verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgene is. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u hebt tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, die in het verborgene is, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Ja, we kunnen dus heel veel willen, heel veel weten, heel veel zoeken. Maar Jezus zegt, zoek liever Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden bovendien geschonken. Nu, daar denken we over na en zingen na het amen van de verkondiging van psalm 99 vers 1 en 3 uit het liedboek van de kerken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er is heel veel krom in deze wereld. Ik denk dat dat een open deur intrappen is. Als het gaat om de klimaatcrisis, maken wij er een potje van. Naar God toe, die deze wereld heeft geschapen, naar elkaar toe. 90% van de stikstofuitstoot komt uit het Westen. Maar de gevolgen worden voor 90% in de derde wereld gevoeld. Nou, er is heel veel scheef als het gaat om bezit. 5% van de mensheid bezit ongeveer 90% van alle bezittingen op deze wereld. Er is heel veel krom als het gaat om macht. Machthebbers bezitten macht en misbruiken het. Nou, Poetin is daar een voorbeeld van waarvan je zegt van zo gaat het mis. En maakt die Oekraïne tot een puinhoop en sticht die veel verderf. Nou, dat is een voorbeeld, maar er is veel meer te zeggen. Maar laten we het ook wel bij onszelf houden, ook in onze wereld, die gekenmerkt is door een rechtsstaat overigens, wat ontstaan is vanuit christelijk gedachtegoed, is er toch heel veel wat niet goed is. En dan roept Jezus in het gedeelte op het zoeken van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Nou, dat koninkrijk van God is al uitgelegd door de juf zojuist in het kindermoment. Daar wil ik niet zoveel bij stilstaan. Ik wil met name ook dat en uitleggen. Wat betekent het nou dat Jezus zegt en Gods gerechtigheid? Wat is dat nou? Wat is nou gerechtigheid? Nou, best een omvangrijk woord in de Bijbel. Het betekent God zet de dingen recht. Voor ons en met ons. Voor ons, voor zover wij het zelf niet kunnen. Met ons, voor de dingen die we met God kunnen rechtzetten in deze wereld. Ja, helder? God zet de dingen recht. Ik ben daar ook heel blij om, want er is zoveel krom. Soms denk je wel dat je er iets aan kunt veranderen. Maar het valt niet mee om dingen recht te zetten. Dan ben ik zo blij met onze God. Hij zet de dingen recht en hij begint met het rechtzetten van ons voor God. Als kind zong ik ook een liedje dat ging van staat gij wel recht voor God. Dat zijn ook van die liederen, die blijven hier een beetje bij. Maar dat is best een belangrijke vraag. Sta jij recht voor God? Is het goed tussen God en jou? Dat is gerechtigheid. En dan zegt ons de Bijbel, nee, vanuit jezelf sta jij niet recht voor God. Maar als je gelooft in Jezus, verandert dat. Dan betaalt Hij de prijs voor het recht staan voor God, voor jou. Nou, daar valt heel veel van te zeggen, hè? Als je Romeinen leest, een schitterend boek wat daarover gaat. Nou, gaan we het vandaag niet over hebben. Lees die voor jezelf eens en stel vooral jezelf de vraag. Sta ik recht voor God en geloof ik in Jezus? Nou, dat is belangrijk, want dat heeft alles te maken met dat punt van, werken wij nou mee aan de kant van Gods koninkrijk of niet? Staan wij aan de kant van de oplossing of maken wij het probleem alleen maar groter? En dat is best een serieuze vraag. En ik zie om me heen heel veel mensen die het probleem eigenlijk alleen maar groter maken. Een puinhoop van hun leven maken. Anderen de schuld geven, niet meehelpen, blokkeren, negeren, irriteren, discrimineren. Nou, noem maar op. Nou, dan zijn we bezig met ongerechtigheid. Wij maken de puinhoop op deze wereld groter. Het evangelie roept ons op om gerechtigheid te zoeken. Nou, wat is dat nou? Nou, dat heeft met een aantal basiswoorden in het Oude Testament te maken. Even een klein stapje terug. Het Nieuwe Testament is gebouwd op wat er in het Oude Testament staat. En ten aanzien van gerechtigheid, daar lees je veel over, daar zingen we over. Bijvoorbeeld in de psalmen, psalm 96, vast staat de wereld, zij wankelt niet, want God oordeelt de volken naar recht en gerechtigheid. Nou, wat houdt dat in? Nou, in de Bijbel is het beeld van God staat boven alles. Daaronder de mens, daaronder de schepping, hè, levenloos en levend. En dat is gerechtigheid. God zorgt voor recht. Nou, dat is een basisgegeven als het gaat om die gerechtigheid. Het tweede is een woord dat staat voor trouw. God is trouw aan zichzelf, aan de schepping, aan de mensheid. Dat is ook gerechtigheid. God laat niet los, zeggen we aan het begin van de dienst, het werk wat hij is begonnen. Nou, daar mogen we heel blij om zijn, want zo zijn wij mensen vaak niet, hè. Dan zeggen we van, nou ja, als iemand ons wat heeft gedaan, nou bekijk het maar. Ik hoef je niet weer te zien. Wij laten los. En dat geldt op heel veel gebied. Nou, je kunt teleurgesteld raken in mensen en dan neem je daar afstand van. Wij laten los. Nou, in de Bijbel is dat woord trouw kenmerkend voor God. God laat niet los. Nee. En dat mag ook kenmerkend voor ons zijn. Dat wij dus niet loslaten. En daar hebben we de kracht van God hard voor nodig. Want van onszelf doen we dat dus al te gemakkelijk. Dus dat is dat tweede, kun je zeggen, basisbeginsel voor gerechtigheid. Het derde is een woord wat staat voor oordeel. God houdt ons aan afspraken die hij heeft gemaakt met de mensheid. Denk aan het verbond met Noach, verbond met Abraham, verbond met deze wereld. Nou, wij leven in een rechtsstaat en daar vindt dat ook eigenlijk plaats. Als je een verkeersovertreding begaat, krijg je een boete en ja, moet je die betalen. En als het erger is, ja, dan kom je voor het gerecht en dan wordt er een oordeel over je uitgesproken. Dat is heel Bijbels. Ja, zo werkt het ook. Dat dingen rechtgezet dienen te worden om deze wereld leefbaar te houden. Nou, belangrijk binnen dat alles is in feite, beste mensen, dat gerechtigheid iets is van God en wat van God uitgaat. We hadden het erover dat God liefde is, jazeker, maar God is ook gerechtigheid. Hij wil dat de dingen recht zijn in deze wereld en ook in de maatschappij. En we mogen als kerk dan een soort vooruitgeschoven post zijn. Een proefpolder. Nou, dat is prachtig hier. Het is toch een verbouwde boerderij. Je zit er van de buitenkant tegenaan kijkt. Nou, jullie mogen een proefpolder zijn voor die gerechtigheid van God. En daarbij geloven we dus nog eens, God zet de dingen recht. Laten we niet denken van, nou, wij stropen de mouwen op en we gaan even de boel helemaal recht zetten op deze wereld. Waar moet je beginnen? En waar eindigt het dan? Nee, God zet de dingen recht. En dat begint bij jezelf in je relatie met God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Maar dan moeten we geen punt zetten die we vaak wel in onze gedachten zetten overigens, hè? Die zetten we wel vaak van, nou oké, okay, dat is het dan. Nou, dan geven we aan de zending, geven we aan evangelisatie. Nou oké, okay, dat is het dan. Nee. En zijn gerechtigheid. En dat heeft alles te maken met hoe je leeft en wat je doet en wat je niet doet. Nou, als nou iemand zegt van ja, ik voel wel het punt. Hoe ga je daar dan mee aan de slag? En want we zijn soms goed in de kerk door dingen te weten, maar niet te doen. Ja, de goede antwoorden komen meestal wel op catechisatie. Maar ja, en dan? Hoe doe je dat dan? En daar zit denk ik vaak de bottleneck. Nou, de Heer Jezus wijst in dit stuk in Matthäus 6 op 6 manieren om te gaan op die weg van gerechtigheid. Nou, ik noem ze nog een keer. Dat is in de eerste plaats het geven van wat je hebt gekregen aan de armen. Vers 1 tot en met 4. De tweede weg van gerechtigheid is bidden tot God. Vers 5 tot 15. De derde weg is vasten, jezelf dingen ontzeggen. Vers 16 tot 18. De vierde is het verzamelen van goede dingen. Vers 19 tot 21. De vijfde is visie hebben. Dat staat hier onder het kopje van bezorgdheid in de HSV. Maar dat zit toch, er zit toch iets eigens in. Visie hebben, vers 22 tot 24. En vers 6, dat is het grootste deel trouwens. Je laten ontzorgen. Nou, dat is vers 25 tot 34. Nou, ik ga dat allemaal niet uitwerken. Daarvoor is één preek veel te weinig. En elk van die zes kun je eigenlijk tot één preek maken. Ik wil jullie uitdagen, in Jezus' naam, om werk te maken van dat zoeken van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat voor jezelf en voor je gezin. Ik vind het fantastisch te horen van dat Bijbeltje waarin die moeder dat geschreven heeft op een manier van, dit is mijn hartewens. Nou, zoiets vanochtend ook, hè? Uitvergroting naar jullie toe. Dit wil God graag. En daar wordt de wereld beter van. Dat geloof ik met heel mijn hart. We leven echt in een, vind ik wel, ernstige tijd. Ik ga het niet, ben geen complotdenker. Ik ga het niet van alles uit zitten vergroten. Maar het gaat niet lekker. Op allerlei gebied loopt het toch best wel vast. Nou, dit is de uitweg uit de crisis. Ik twijfel er niet aan om het zo te zeggen. Dit is de uitweg uit al die crises. Ja, gelooft u dat? Best wel een forse uitspraak, hè? Als je er goed over nadenkt, best wel een forse uitspraak. En toch geloof ik het met heel mijn hart. En hoop ik het aan u, aan jou, te kunnen uitleggen. Dus ik ga het niet allemaal uitleggen. Maar het is meer het stimuleren van een passie voor gerechtigheid. He, God die recht gebood, zingen we, is in Sion, is in de kerk groot. Nou, hoe groot is die dan? Voor u, voor jou, voor mij? God heeft gerechtigheid lief, Psalm 37. Nou, heb ik God lief? En heb ik dan lief wat God lief heeft? Nou, hoe dan groeien in gerechtigheid? Hoe gaat dat? Nou, dat gaat in de eerste plaats door te geven aan armen. Mensen die minder hebben dan dat ik heb. We zijn van onszelf geneigd om vooral te kijken naar mensen die meer hebben dan dat ik heb. En dan heb je natuurlijk de grote jongens, hè, de Elon Musks en de Bill Gates. Nou, daar kijken we graag naar of, nou ja, laten we het wat eenvoudiger houden. En toch de buurman die een wat groter tuintje heeft of de buurvrouw die een wat groter huis heeft. We vergelijken ons makkelijk met die net wat meer heeft dan wij. En Jezus zegt, kijk nou eens naar degene die minder heeft dan dat jij hebt. En vergelijk jezelf daar nou eens mee. Niet om jezelf rijk te rekenen, maar om genereus te worden. Om te geven vanuit je hart. En eigenlijk moeten we dan niet alleen kijken naar ons land. Wij rekenen onszelf al gauw arm. Kijk eens naar een land als Haiti. Ik kom daar af en toe, ook weer niet te veel vanwege de uitstoot van het vliegtuig. Maar je hebt daar geen goede wegen, geen elektriciteit, geen waterleiding. Als je geluk hebt, een beetje internet. Maar verder geen bruggen, geen straatlantaarns, geen riolering enzovoort. Het is er een puinhoop. En wat doen we daarmee? Ja, dan zeggen we, ja, de mensen maken er ook een puinhoop van. Hè. We hebben nou de president vermoord en de bendes die regeren daar de straat. Ja, dat is wel zo. Maar daar is heel veel mis vanwege tekorten op allerlei gebied vanuit een historie waar ook slavernij een rol in speelt. Ik ga u niet schuldgevoel aanpraten, maar wat ik wil is in feite zeggen van, laten we ons vergelijken met degene die het minder heeft en zien wat we kunnen delen van het vele dat we hebben. Heeft ook te maken met heel de vluchtelingenproblematiek. We raken overvol, zeggen we dan. Nederland is vol. Dan denk ik wel van, hoezo vol? We hebben hele stukken waar helemaal niemand woont. En als de wereldbevolking bij elkaar zou worden gezet, zouden ze in Texas kunnen wonen, is mij verteld. En hebben we ruimte voldoende? Maar we raken vol omdat we zoveel claimen als ons eigen. Nou, en dan komen de vluchtelingen hier naartoe. Moeten we de grenzen gaan afsluiten. Ja, we potten de rijkdom hier in het Westen op. En dan willen we dat houden voor onszelf. En de anderen buiten de grens houden. Dat gaat niet, hè. Dan zegt Jezus, van geef nou eens. En laten we nou eens echt gaan geven. Geven van het vele goede wat God ons heeft toevertrouwd. En daarbij zeg ik geen norm. En je hebt christenen die zeggen van, nou, dat wordt dan 10%. Nou, hoezo? Er is heel veel over te doen in de Bijbel. Maar laten we dat vooral aan God vragen. Dat is denk ik ook die gerechtigheid. Dat we bij God te raden gaan en ons afvragen, wat is nou onze houding? Daar ligt hier veel nadruk op. Hè. Het moet ook niet gaan om showen, van kijk mij eens genereus zitten doen. Maar het gaat erom dat ik geef van dat wat God mij heeft toevertrouwd en dat ik dat blijmoedig doe. Hè. Dat staat ook in de Bijbel. God heeft de blijmoedige gegeven lief. En niet dat je zo'n uitgeknepen citroen wordt van, nou ja, als het dan moet, nou ja, vooruit dan maar. Nee. Geven van dat vele wat God je heeft toevertrouwd. Dat is de eerste weg van gerechtigheid. Dan de tweede weg is bidden. Nou, een hele bekende denk ik voor ons. Zeker als dan de bekende woorden van het Onze Vader voorbij komen. God zet recht de dingen die krom zijn in deze wereld, in mijn leven. En lees, bid dit gebed eens met het oog daarop. Hè, dat God zo aangesproken wil worden als onze Vader die in de hemelen zijt. Gods gerechtigheid die gaat van hem uit naar ons toe. En komt als bidder met bakken binnen. Dat je mag weten, God is een God van gerechtigheid. In mezelf een hoop onrecht, een hoop dingen fout. Maar God giet die gerechtigheid van de Heer Jezus in mijn leven uit. Zodat ik de dingen recht zie en recht kan doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat je hoop mag hebben van God uit. Omdat je verwachting mag hebben voor deze soms zo verloren wereld. Omdat je ook verwachting mag hebben van een ander mens. Waarvan je soms denkt van, wat een hopeloos geval. Nee, niet voor God. God heeft verwachting van mensen. Misschien wel iemand die dichtbij je zit. Waarvan je soms zegt, ik zal wel dit of ik zal wel dat. We mogen met verwachting en met hoop leven. Daarbij wijst de Heer Jezus in dit deel wel op de echtheid van ons bidden. Als we tot God bidden, zoek dan contact met God. Doe geen riedeltje in je hoofd. Kan natuurlijk wel eens, hè, dat je voor je bed ligt te bidden en ja, voor je het weet, dan ben je met andere dingen bezig in je hoofd. Ik denk niet dat je dan te veel schuld moet ervaren. Maar probeer als je bidt echt contact met God te hebben. Net als dan wanneer je appt naar een ander, dan zit je ook te wachten op dat blauwe vinkje. Tenminste, als iemand dan zijn mogelijkheid voor een vinkje heeft aangezet. Maar dan is het ook wel prettig dat je dus weet, er is connectie. Nou, zo ook met God. Hij wil graag verbondenheid met ons. Maar zijn wij verbonden met God? Zijn wij gericht op die connectie met God? Of vinden we het genoeg als we die appjes sturen en that's it? En of er dan een reactie komt, maakt niet uit. Ja, zo zitten we toch niet in elkaar. Dus wees erop bedacht dat je echt verbondenheid met God ervaart. En dat speelt zich af in het verborgen, zegt Jezus. Nou, dat heeft te maken met dat we tijd reserveren voor God. Soms is dat een cadeautje. Ik was hier te vroeg, een half uur te vroeg, zit je daar in een park heerlijk te genieten van God. Nou, dat vond ik even een cadeautje. Nou, dat moet je misschien jezelf meer gunnen. Dat je die rust vindt bij God. In plaats van dat je doorgaat. En bezig bent met al die afleidingen. Hè? Want er zijn natuurlijk een hele, zijn we ster in. Hè? Wat is nou het laatste bericht op nu.nl? Dat is altijd een slecht bericht, maar we willen het toch weten. En wat is er nou op Facebook te beleven? Ja, er is natuurlijk van alles te zien en te feliciteren enzovoort. Nou, ik wil er niet negatief over doen. Het zijn ook goede middelen, hoor daar niet van. Maar het zijn eigenlijk allemaal afleidingen. Leuke dingetjes, maar we barsten ervan. En we worden er niet gelukkig bij. Nou, wel als je connectie met God ervaart. En dat je dat zoekt, hè? Dat is best een belangrijk woordje in dat vers. Zoekt. Hè? Wees er nou echt intensief mee bezig. En neem geen genoegen met eventjes. Hè? Dat je het dan probeert en dan denkt van, nou dat is het nou. Nee, God heeft ons lief. En wil die liefde graag aan ons openbaren. Zodat we meegaan in die weg van liefde en van gerechtigheid. Nou, dat is het gebed zoals dat hier staat. En bid dat. En vraag God dat te realiseren wat je dan bidt. Dus dat is de tweede weg van gerechtigheid. En dat heeft ook alles te maken met kracht. En wat ik al zei, we zijn zwakke mensen. Hoe kun je nou realiseren dat wat God vraagt? Nou, dan heb je kracht voor nodig. Innerlijke weerstand. Moed. Nou, dat hebben we niet zo vaak. En dan doen we toch wat mee. Hollen we wat mee met de massa. Knikken we mee. En vinden we nee. Maar we hebben geen kracht, geen pit om het anders te doen. Nou, gebed wil ons kracht geven. Om tegen die stroom op te roeien. Richting de bron. En dat is ook bidden. Dat je kracht ontvangt van onze God om die gerechtigheid te zoeken en dan ook te vinden en in de praktijk uit te leven. Dat is de tweede weg. Nou, de derde weg is vasten. Nou, ik denk dat vasten iets is wat meer en meer nu ook voor het voetlicht komt. Wat is vasten? Nee zeggen tegen verlangens in je leven om meer te verlangen naar God. Dat is vasten. Nee zeggen tegen lichamelijke verlangens om ja te zeggen tegen God. En dan gaat het met name om dat wat je eet of drinkt of geniet. Ik houd niet zo van chocola, dus daar kan ik makkelijk voor vasten. Maar voor mijn vrouw ligt dat heel anders. Nou, dat heeft alles te maken met, wat is nou dat waarvan je zegt van ja, dat is soms toch een beetje te veel. Nou, dat kan ook social media zijn. Of andere dingen waarvan je zegt van ja, daar ben ik toch te veel mee bezig. Nou, maak dan een afspraak met God, dat is vasten. En zeg, dat doe ik minder. Of dat doe ik een tijdje niet, een maand of een week of iets dergelijks. Eten kan ook best een dingetje zijn. Dat je zegt van ja, eigenlijk zou het goed zijn dat en zo. Nou, doe het dan. En dat is vasten. Dus God geeft ons een hulpmiddel om onze lichamelijke verlangens beter in de hand te hebben. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. En daar doe je het niet om. Het is geen bakkerrecept of zo. Nee, het is een goddelijk recept. God wil graag dat we de dingen op zijn plek zullen hebben en dat er ruimte blijft voor dat zoeken van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is net een beetje als met een computer en een harde schijf. Als die vol is, ja, dan past er niks meer op. Nou, zo kan je leven ook vol zitten met allerlei verlangens. Dat kan heel simpel zijn. Ik heb zelf ook, als ik een pak koeken openmaak, dan gaat die op. Nou, mijn hulpmiddel is dan vaak dat je dan geen pak koeken openmaakt. Maar wat ook helpt is dat je een dag vast. En aan het begin van de dag kun je nee zeggen. Aan het einde van de dag vind ik dat al veel moeilijker. Als je aan het begin zegt van nou, ik vast deze dag. Die dag is bijzonder voor God. Dat helpt vaak om dan echt het ook te kunnen handhaven. Nou, dat om die harde schijf een beetje leeg te krijgen. En ruimte te vinden voor God. En het zoeken van zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dus daartoe vasten en probeer het eens. Op wat voor manier dan ook. Je vindt daar op internet ook best wel de nodige adviezen bij. Maar neem dit als een weg van het zoeken van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Nou, 3 gehad. Nog 3 te gaan. Hoeveel tijd hebben we nog? Ik hoorde in de consistorie ook iets over de lengte van de preek. Nog even door. Ja? Ja, jullie kunnen haast niet nee zeggen. Al ben ik er wel ontvankelijk voor, hoor. Het moet wel boeiend zijn in de kerk. En dat je hier niet zit van, nou ja, goed, dat 1,5 uur moet vol of 5 kwartier of iets dergelijks. Oké, 4. Het verzamelen van de goede dingen. Nou, een mens is een verzamelaar, hè. Je hebt dan van die stukken in de krant van wat men al niet kan verzamelen als objecten. Nou, dat is natuurlijk altijd wel een beetje leuk om dat te bekijken. Maar ieder mens is wel een beetje een verzamelaar. Maar de vraag is, verzamelen we schatten op aarde of in de hemel? En dat is waartoe de Heer Jezus ons hier oproept. En hoe doe je dat dan? Hoe verzamel je nou schatten in de hemel? Nou, dan moet ik denken aan het gebed van mijn moeder. Mijn moeder kwam al eerder naar voren via het Bijbeltje. En mijn moeder bad wel eens dat ze zei, Heere God, laat als ik straks bij u ben, ook mijn kinderen bij u mogen zijn. Ik kom uit een gezin van 10, dus ze had heel wat schatten te verzamelen in de hemel. Nou, ik geloof in Jezus, dus ja, mij heeft ze al, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat het met name dat is waar we aan moeten denken. Investeren in mensen, in relaties. Of dat nou een zondagsschool is. Waar zo'n bijzondere momenten plaatsvinden in de relatie tussen God en een kind. Laten we het kinderwerk niet onderschatten. Of het jeugdwerk, of een alfacursus, of wat dan ook. Dan verzamel je schatten in de hemel, bij God. En investeren we in mensen, in plaats van in spullen. Ik denk dat het echt een advies is om in mensen te investeren. Schatten verzamelen in de hemel, bij God. Nou, dat is de vierde weg van gerechtigheid. Dat de Heer Jezus ons op het hart bindt om relationeel gericht te zijn. Nou, misschien ben je dat niet door de week. Dan moet je allerlei administratief werk doen. Ik zal niet meteen zeggen van kap ermee. Dat is ook allemaal nodig dat het allemaal gebeurt. Maar hier zijn wij om te investeren in elkaar. Ja, geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. Ik vond dat eigenlijk wel de mooiste in het rijtje, moet ik eerlijk zeggen. Dat rondje draaien, dat vind ik dan weer wat minder zinvol. Ik ben heel doelgericht overigens. De hand geven aan elkaar, betrokken zijn op elkaar, de ander zien zitten. Dat. Nou, daarvoor zitten we hier in deze proefpolder. Om dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken door schatten te verzamelen in de hemel. Nou, dat zou de uitleg zijn die ik dus hier aan geef. Ik geef hem graag voor beter, want ik vind dit wel, nou ja, een lastige, zeg maar. Maar op die manier zou je het kunnen uitleggen. Dan de vijfde is het hebben van visie. Vers 22 tot 24. Het woord oog in vers 22 is het beeld in de Bijbel voor visie hebben op het leven. Waarom leven we hier op deze wereld? Wat doen we hier eigenlijk met elkaar? En wat is de bedoeling ervan? Nou, dan zijn er 1001 visies. En soms wordt een complot als een visie versleten. Dat is wel merkwaardig, vind ik, hè, al die complotdenkers tegenwoordig. De seculiere mens dacht al die fabels achter zich te hebben gelaten met het plaatsen van het christelijk geloof achter de voordeur. En de poppen maar zo talloze complotdenkers op. De een nog gekker dan de ander. Hè? Dat is die Engelsman die denkt dat we door reptielen worden geregeerd. Dat gelooft hij echt, hè? Dat gelooft hij echt. Daar kunt u wat om lachen. Maar dat. Dan zeg je van, nou ja, laten we dan alsjeblieft weer tot het christelijk geloof terugkeren. Hè? Dat is tenminste normaal denkend, toch? Zonder mij te willen verheffen op zo'n iemand. Maar hier worden we dus in de Bijbel gewezen op het hebben van visie op het leven, de bedoeling ervan, de schoonheid van het leven, de verwevenheid van alles met alles. Nou, dat is iets van God. En daartoe stimuleert hij ons. En gaf Jezus dat bestek in dit hoofdstuk. En dan gaat het in dit stuk, beste mensen, om het maken van goede keuzes en de noodzaak ertoe. Niemand kan twee heren dienen, zegt Jezus, want dan wordt de mammon, de god van het geld en de ongebreidelde expansie, de winnaar. En hier stelt Jezus, denk ik, een belangrijke keuze aan de orde. Maar ook het maken van een keuze zelf. Die twee dingen zitten hierin vervat. Nou, Jezus stelt God en de mammon, de god van het geld, de economische groei. Ja, dat moet ook tegenwoordig. Elke keer moeten we maar weer groeien met elkaar. Ja, waarom eigenlijk? Ja, waarom die economische expansie die ten koste gaat van de derde wereld? Ja, ik kan er soms echt wel boos om worden. We hebben een project in Nicaragua als diaconaat CGK. Koffieboeren die verbouwen daar de bonen en die krijgen 10% van de prijs die u hier betaalt voor de koffie. En 90% van de meerwaarde wordt gegenereerd hier in het Westen. Dus daar doen ze het zware werk en wij strijken de winst op. Ja, zo werkt het. En dat is onze welvaart. Nou, ik ben blij met het project dat wij 20% van de verkoopwaarde van de koffie aan de boeren daar geven, zodat ze daar ook een normaal leven kunnen leiden. Maar dat is onze expansiedrift. En waarom moet dat nou eigenlijk? Kan het niet een beetje minder? En dat is wat Jezus hier ook keihard aan de orde stelt. Nou, je kunt niet God dienen en de mammon. En hoe doe je dat als je in zo'n systeem zit? Ik vind het ook best een lastige vraag. Maar we moeten wel keuzes maken. En dat geloof ik van harte. Dat Jezus zegt, we moeten wel keuzes maken. Anders ga je toch maar voort op de weg van de wensen en er komt geen verandering. En dat is visie hebben op het leven. En ja, daartoe zou ik u en jou willen uitdagen. Heb visie. Hè? Lees de Bijbel. Lees gidsen die daarin je verder leiden. Opdat je goede keuzes kunt maken. Kies voor gerechtigheid is dan wat Jezus hier aangeeft. Kies voor gerechtigheid, alsjeblieft. En laten we stoppen met dat onrecht of excuses maken dat we er niks aan kunnen doen, want enzovoort. Nee, zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, dat is nummertje 5 en dan nummer 6. Dat is je laten ontzorgen. Nou, dat is het grootste stuk in dit hoofdstuk. En ik denk dat Jezus ons maar al te goed kent, dat we ons eindeloos zorgen kunnen maken over eten, drinken, kleding, gezondheid. En je kunt daar helemaal stuk op gaan. Hij komt eens in een kruidvat. Ik vind het wel eens grappig om daar eens te kijken. Ik koop daar niet zoveel. Maar je kunt daar allerlei middeltjes krijgen om dan je leven, je pijntjes, je zorgjes enzovoort te kunnen verbeteren. Ik heb er niks op tegen. Maar het laat zien dat we ons eindeloos zorgen kunnen maken. En helpt dat? Nou, dat is maar de vraag. Jezus zegt hier, laat je ontzorgen door God. Als er iemand geen zorg heeft, dan is dat God. En veel contact met God geeft dat wij die ontzorgingsmanier leren pakken. Dat we verder denken als van, nou, als dit dan dat denken. Als er wat gebeurt, wat dan? Ik heb een tuin, daar stond een enorme pijp op, die is een meter of 7 hoog of zo. En die wilde ik schoonmaken. Ja, mijn vrouw vond dat geen goed idee. Ik zeg, waarom niet? Ja, nou, straks dan val je van zo'n hoogwerker af. Ik zeg, en dan ben ik bij Jezus. Nou, zij kan dat goed hebben, want ze kent me wel een beetje. Ik zeg dat ook niet makkelijk of zo. Maar wat ik aan wil geven is, denk nou eens door. Ja, dat is in dit opzicht ook weer niet zo'n heel goed idee, want we houden heel veel van elkaar. Dat kan ik je echt wel zeggen. Maar het helpt wel dat je zegt, als je doordenkt op heel veel dingen in het leven, ja, dan verandert er best veel. Zeker als je dat doet in het licht van, zoek nou dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Daar wordt echt alles anders van in het leven. En dan heeft de Heer Jezus het over de bloemen en de vogels en wat je om je heen ziet. Nou, ik zat daar in dat parkje iets verderop en kwam een duif aangevlogen. Nou, die laat mij meteen iets van de Heilige Geest zien. De Heilige Geest en duiven, die hebben veel met elkaar. Als je veel reist, vind ik het mooi dat je overal op de wereld duiven ziet. Overal is de Heilige Geest. Nou, als een duif zegt van, joh, God is er. Nou, kwamen twee exes voorbij gevlogen. Nou, ik ga niet alles vertellen wat ik daar meegemaakt heb. Maar dat zijn hele trouwe beesten. Hè? Die zijn altijd samen. Een mannetje en een vrouwtje zijn altijd samen. Nou, heeft ook iets te melden. Nou, zo kun je de natuur ingaan. En zie je daar de mooiste dingen. Dus, nou, laat je ontzorgen betekent eigenlijk, joh, ga nou eens de natuur in. En doe dat niet eventjes. Ga nou eens lekker in de natuur zitten. En zie hoe bijzonder dat alles in elkaar zit. Ik denk dat dat ook wel de winst van corona is geweest. En dat we meer de natuur in zijn gegaan. En gezien hoe bijzonder, hoe wonderlijk. Dat daar alles in elkaar steekt. In die voedselketens die in elkaar ingrijpen. Nou, dat laat ons zien van de zorg van God. Nou, dan zegt Jezus elders, als ik nou zoveel zorg over de natuur heb, dan noemt hij die musjes. Zou ik dan niet voor jou zorgen? Nou, dat. Zou die dan te klein zijn, te groot zijn voor u, voor jou? En dit heeft ook alles met die harde schijf van ons te maken. Als we boordevol met zorgen zitten, ja, kom je echt niet toe aan dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus daarom dat hele lange stuk over al deze aspecten van het je kunnen zorgen maken. Zodat we ons laten ontzorgen. Nou, dat is de zesde manier. Laat je ontzorgen door God en kijk naar de natuur. Nou, 6 wegen. Ik zou zeggen, van kies er nou eens één uit waarvan je zegt, daar ga ik mee bezig. De komende week ga ik eens echt voor zitten en daarmee bezig gaan. Ja, is dat een goed idee? Nou, dan rond ik graag af met nog eens die bijzondere teksten te noemen in dat Bijbeltje van de moeder. Maar, lieve mensen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Amen. Zullen we samen onze God gaan danken en ook voorbeden met elkaar gaan doen. Wij zeggen uw naam hartelijk dank, getrouwe God, Vader, Zoon en Geest, voor wie u bent en wat u doet, voor uw koninkrijk, wat u op deze aarde, Heer Jezus, hebt neergelegd en wat zijn loop heeft gekregen in die lange kerkgeschiedenis en dat tot op de dag van vandaag. Wij willen zoeken dat koninkrijk en zijn gerechtigheid en vragen u, wilt u ons geven dat we in die weg van gerechtigheid mogen gaan en daar ook betrokken op mogen zijn, passie mogen hebben voor dat recht wat u gebood, voor die gerechtigheid die in uzelf hebt en aan ons wil geven. Wij willen met elkaar ook voorbeden doen als we samen zijn. Willen we u danken met Frans en Gera Wittekoek voor het werk wat ze doen in onze gemeente. Als koster, als pastoraal zorger, als dirigent. En danken u voor de gaven die u hun gaf en de manier waarop ze die hebben uitgeleefd in ons midden. We willen u daarvoor eren en hen ook in die zin bedanken voor de manier waarop ze dat hebben gedaan. Wij willen bidden voor Jan en Mieke Moret, die op 1 november 60 jaar getrouwd waren. Het is een en al dankbaarheid naar u toe, geven ze aan. En dat willen we naar u toe uitspreken. Dank u wel voor Jan en Mieke en al die jaren van liefde en aandacht en zorg die ze mochten beleven in al die 60 jaar. We willen dat bij u brengen in dankbaarheid, niet als een uitzondering, maar ja, dat dat de manier is waarop u ook werkt, dwars door mensen en in een huwelijk heen. Wij bidden u voor zuster Trudy de Boon, die is gevallen, en vragen u, wilt u met haar zijn, nu ze vandaag naar Nederland wordt vervoerd en zal worden behandeld. We bidden u of u haar rust wil geven. Wees u ook met Albert, haar man. En zegent u hen samen in deze moeilijke tijd. En dat ze toch mogen weten, te midden van dit alles is God er en hij zorgt. Wij bidden u voor Koos Moerman, die is opgenomen in het ziekenhuis. En bidden u of u zijn situatie wil verbeteren. Of u de operatie die gedaan wordt wilt zegenen. Of u met hem persoonlijk ook wil zijn. En met zijn gezin. En of u hen wilt geven wat ze nodig hebben in deze lastige tijd. Wij bidden u ook voor de buurtlunch van vanmiddag. Zegent u die. Laat daar veel mensen mogen komen. Zegent u Geert-Jan Poker die een bijbelgedeelte gaat bespreken. Laat dat helder mogen overkomen. Zegent u hem ook in een stukje rust. Om dat wat hij overdenkt. Dat wat hem beweegt. Dat wat hij als verlangen heeft over te dragen. In woord en het uitleggen ervan. We bidden u voor elkaar. We hebben elkaar uitgedaagd om die weg van gerechtigheid te gaan. En gezegd van kies er nou eens één. Helpt u ons om daar mee bezig te zijn. En echt het tot een dingetje te maken. Dat zoeken van uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Wij bidden u dat alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is van Psalm 99, nu het 8e couplet. Geef u de zegen van God mee. Hij was hier. Hij is er waar u ook naartoe gaat. En dat met leef. Ik zie hier dat afbeeldetje van twee mensen met dat woord leef. Nou, dat is de zegen van onze God. Ontvang die in Jezus' naam. Daarna zingen we nog opwekking 769. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met u allemaal. Amen.